Fijn dat u er bent met dit mooie weer. Er zijn iets meer lege stoelen dan we in eerste instantie hadden verwacht. Maar ik moet zeggen, ik kan me ook wel een beetje voorstellen. Er zijn denk ik wat mensen gewoon op het plein blijven steken. Nou ja, hun verlies, want we hebben een paar hele goede sprekers en panelleden om het eens te hebben over de uitvoering van de Nederlandse wetgeving. En toen ik daar zo eens over nadacht, denk ik, het is eigenlijk gek. Daar hebben we natuurlijk dagelijks mee te maken. Allemaal, denk ik. Hè? De ene keer wat specifieker dan de andere keer. Of je nou bedrijf bent, de organisatie, of als particulier, als burger, zoals we dat dan noemen. Maar het gaat er helemaal niet zo vaak over. Behalve in de extremere gevallen. Maar gewoon die dagelijkse, laat ik voor mezelf spreken, ergernissen. Die bespreken we eigenlijk helemaal niet zo vaak. En ook de verbinding eigenlijk tussen hier, waar we zitten natuurlijk in het Heilig Hart. Hè? In Den Haag, de plek waar die wetten allemaal gemaakt worden. En wij in het land die daarmee te maken krijgen. Nou, vandaag gaan we proberen het eens een beetje bij elkaar te brengen. Daar ook over te debatteren met elkaar. We hebben een mooi panel en we hebben een prachtige inleider. Die ga ik straks aan u voorstellen. Maar eerst maar eens even het panel. Als u goed kijkt en u kent hem een beetje, dan ziet u dat Tom-Jan Meeuws er niet is. Hij was wel aangekondigd, onze NRC-journalist en commentator. Maar heeft een ziek kind thuis en werkt thuis vandaag. Waarop ik dacht, fijn dat het nou zo'n man is die dan thuis blijft en niet weer een vrouw die ik moet verontschuldigen. Hè? Dus ja, applaus daarvoor. Skypen. We hadden hem groot hier skypend misschien nog kunnen hebben. We hebben gedacht, we laten hem daar. Bovendien, hij praat natuurlijk alweer voor zijn beurt, Jan Fransen. Kwam eigenlijk wat later nog dan gepland als een soort extra panellid binnen. En wij dachten, mooi, de Raad van State, die willen we ook wel aan tafel hebben. Dus we zijn toch weer qua aantal, voor de mensen die het gewend zijn, compleet.
Ja, ze waren wat angstig bij de Raad van State, want ze dachten, er komen vragen over de opvolging. En toen zei ik meteen, daar geef ik geen antwoord op en ik weet er ook niks van. Dus dan bent u daar meteen mee klaar.
Okay. Ik had hem niet opgeschreven, maar wel ergens in mijn hoofd zitten. Dus dat, in die zin hadden ze wel gelijk, hoor, moet ik zeggen. En dat is natuurlijk, ik heb mezelf al zo niet voorgesteld. Eva Kuyt is mijn naam. En als oud-politiek journalist heb je natuurlijk inderdaad wel die neiging om dat toch even te doen. En overigens ben ik ook nog helemaal vergeten. Uw naam is natuurlijk het Montesquieu Instituut en ProDemos en Nieuwsport hier welkom te heten. Want dat zijn de organisaties die dit allemaal mogelijk maken. Nou, Jan Fransen hebben we eigenlijk al voorbij horen komen, zou je zo kunnen zeggen. Maar meneer Fransen, toch nog eventjes. U zit bij de Raad van State als staatsraad. Toch nog maar even, wat doet een staatsraad?
Die volgt uiteraard op de voet wat er gebeurt in het land. En heeft als taak te adviseren over wetgeving en bestuur. Dus niet alleen over wetgeving, maar ook wetgeving en bestuur. Aan regering en staten-generaal. En dat is voldoende om de dag te vullen.
Ik las zo mooi dat de Raad van State vooral dan vraagt, voordat je het wordt, moet je bewijs hebben gegeven van bekwaamheid in zaken van wetgeving, bestuur of rechtspraak. En dat heeft u kennelijk gegeven.
U zegt kennelijk, dat zal wel, ja. Want dat beoordeel je niet zelf. Dat wil ik ook maar zo houden.
Het heeft natuurlijk een enorme achtergrond voor als mensen het al niet zouden weten. Begonnen hier, hè? Volgens mij als medewerker nog van Hans Wiegel, zeg ik dat nog goed?
Ja, maar dat was thuis. Okay. Om het ook even thuis te houden. Ja. En daarna ben ik in november 77, dus dat is 41 jaar geleden, hier aan het Binnenhof begonnen. En in al mijn functies heb ik dat contact onderhouden. Dus het is nu lang. Ik kan op een flinke periode terugkijken. Wordt ook wel leuker, eerlijk gezegd.
Nou ja, dat vroeg een beetje af. U bent daarna natuurlijk ook burgemeester geworden. U bent commissaris van de koningin, was het toen nog geworden. Of ook nog even koning. Maar kijk je dan als staatsraad, lid van de Raad van State, anders naar, als we het dan hebben over dit onderwerp, de Nederlandse wetgeving?
De kracht van de Raad van State bestaat eruit dat hij divers in zijn samenstelling is. Dat betekent dat je mensen met vakjuridische bekwaamheid moet hebben. En vooral ook mensen die hun sporen in de wetgeving hebben verdiend. Maar het gaat over wetgeving en bestuur meer dan alleen over het maken van wetten. Het gaat ook over de verbindingen tussen wetten. Want daar zit nogal vaak wat scheef. En het gaat ook om te kijken naar de ervaringen die openbaar bestuurders met wetgeving in de praktijk hebben gehad.
En dat is natuurlijk waar u ook uw ervaringen meeneemt, zal ik maar zeggen.
Dat probeer ik te doen. Ja.
Ik ga even naar de man naast u. Overigens ook bekend hier aan het Binnenhof. Want begonnen als Kamerlid namens de SP destijds binnengekomen hier.
Als medewerker.
Ook als medewerker.
Ja, maar iets later dan 1977.
Ja, iets jonger.
Toen zat ik nog in de luiers, maar in 1998. Ja. En 7 jaar medewerker hier geweest en 7 jaar Kamerlid.
En als medewerker misschien nog wel meer met die wetgeving te maken omdat je er iets meer in moet duiken dan als Kamerlid of niet?
Nou, nee, dat is niet helemaal waar. Want je hebt als Kamerlid heb je ook vaak wetgevingsoverleggen. En dat gaat echt over de wetgevingstechniek. Ja. Dat is meestal niet wat de voorpagina van de kranten haalt. Maar dat was wel vaak waar je als Kamerlid, en ik weet niet of dat nu nog zo is, maar daar kan ik me zeker iets bij voorstellen, waar je wel iets kon veranderen in de wet. Dus, alle reden om je toch mee bezig te houden.
En ik vroeg me af, want u bent nu sinds september, als ik het goed heb, lid van het college van de Algemene Rekenkamers. Ja. Samen met Arno Visser van Sien Giskes, ook allebei oud-Kamerlid. Heeft dat een voordeel?
Nou, ik denk dat het wel helpt dat je goed begrijpt hoe je op deze vierkante kilometer hoe de zaken werken. En dat je ook goed begrijpt bijvoorbeeld hoe de agenda van een Kamerlid eruit ziet. En wat de beperkte ondersteuning van een Kamerlid is. En waar een Kamerlid of de Kamer als geheel best mee geholpen is. Dat helpt zeker, ja.
Maakte net een mooie opmerking dat een medewerker meer van de wet zou moeten weten dan een Kamerlid zelf.
Nee, dat niet, maar dat hij zich er misschien meer mee bezighoudt, omdat hij het allemaal voorbereidt voor dat Kamerlid.
Ik weet dat dat een schijnbaar ingevoerde praktijk lijkt te zijn geworden, maar het is niet zoals het heurt.
Dan is het wel iets wat ik inderdaad wel eens heb gezien en waargenomen. Dat is absoluut waar. Nog even bij u, meneer Eergang, want het college waar u deel van uitmaakt, de Algemene Rekenkamer, Is eigenlijk bedoeld om, volgens eigen zeggen, dan zeg ik het even precies zoals het staat ook op de website, heb toch nog maar even naar gekeken, het presteren en functioneren van de Rijksoverheid helpen verbeteren. Ja. Is dan de uitvoerbaarheid daar een belangrijk onderdeel van naar te kijken?
Dat denk ik wel. Het gaat niet alleen over, wordt het geld zorgvuldig uitgegeven, dus volgens de regels, er zit een accountant een stempel buiten de Rijksoverheid. Maar ik zeg altijd graag, je kunt heel ondoelmatig, rechtmatig geld uitgeven. Dus het gaat nadrukkelijk bij de Algemene Rekenkamer ook om de doelmatigheid van de besteding van publiek geld. Daar gaat het om. En ook over de doeltreffendheid, daar zullen we misschien zo meteen ook nog over spreken. Weten we eigenlijk wat er met al het publiek geld gebeurt en of het leidt tot waar het voor bedoeld was? Heel vaak begint daar al het probleem. Dan weet je dus nog niet eens of het onuitvoerbaar of uitvoerbaar is. Want je hebt eigenlijk nog geen goed zicht op wat ermee gebeurt.
Zullen we zeker nog terugkomen? Ik schuif gewoon even door. Jullie hebben natuurlijk allemaal je eigen microfoon. Maar ik dacht nou voor de inleiding ga ik gewoon even langs. José Lazaroms, als we het hebben over uitvoering van wetgeving. Nou, daar al jaren mee te maken. Met name op het gebied van sociale zekerheid. Hè. Eerst vanuit het ministerie volgens mij ook nog van Sociale Zaken. UWV, nu. Tussenstapje tijdelijk naar de Sociale Verzekeringsbank. Had volgens mij met dat persoonsgebonden budget en de niet uitvoerbaarheid daarvan te maken.
3 maanden.
Precies, ja. Ja. Dus je loopt letterlijk er middenin, zou ik maar zeggen.
Ja, voor ons is uitvoerbaarheid van wetgeving natuurlijk heel erg belangrijker. Uiteindelijk komt het daarop neer, willen we het voor elkaar kunnen krijgen om dat te doen wat ook het parlement eigenlijk beoogt met die wetgeving. Wat ik wel mooi vind is dat wij steeds uitvoeringstoetsen mogen uitbrengen. Dus dat wij, en wat is dat een uitvoeringstoets? Dat is dat wij als uitvoerder eigenlijk toetsen in hoeverre wetgeving uitvoerbaar is. Want laat ik het zo zeggen, op het moment dat er in de wetgeving staat dat wij iets moeten doen met een gegeven waarover wij niet beschikken, om maar een voorbeeld te noemen, dan wordt dat een stuk lastiger.
Dat kan zomaar gebeuren? Dat wordt gevraagd?
Ja hoor, dat gebeurt heel vaak. Wat fijn is als we aan de voorkant zitten, want dan kunnen we met elkaar meer meedenken.
Maar gaat dan die uitvoerbaarheid over of de organisatie, dus in dit geval het UWV, dat kan doen, technisch gezien? Of gaat het ook over of je als burger er ook mee uit de voeten kan?
Nou, wat mij betreft heeft het allebei die aspecten. Het moet uitvoerbaar zijn, want anders heeft het niet zo heel veel zin. Wat wij steeds meer doen, en zeker na het rapport weten is nog geen doen, is zeg maar ook het aspect doenvermogen van de burger meenemen. Dus dat wij zeggen, soms is misschien een wet technisch door ons wel uitvoerbaar, maar moeten we het zodanig complex inregelen dat het wat die wet beoogt, we niet gaan bereiken, omdat dat ja, de burgers dat op zichzelf niet aankunnen. Dus dat nemen we tegenwoordig mee ook in een uitvoeringstoets.
En hoe noemde dat? De doelfunctie?
Het doelvermogen van burgers.
Het doelvermogen van burgers. Nou, die had ik nog niet gehoord, maar die kunnen we in ieder geval even opslaan. Een behoorlijke intro zo, maar dan weten we echt wie hier aan tafel zitten. Paul Frisse is vooral decaan van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Ook nog verbonden als hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg.
Ja.
En schrijver van heel wat boeken die ook vaak over dit onderwerp of mede over dit onderwerp gaan. Veel heten De Staat of een variant daarop, de fatale staat, de staat van verschil. En persoonlijk vind ik de mooiste titel, daar zit dan geen staat in, maar Van goede bedoelingen en dingen die nooit voorbij gaan. Nou, dan weet u wel een beetje waar het over gaat. En daarin onder andere uw opmerking, daarmee wil ik u eigenlijk het woord gaan geven. Nog steeds acht ik de staat een gevaarlijke institutie. Veel beleid betuttelend en maakbaarheid een illusie. Een man die geen blad voor de mond neemt, zullen we zeggen. Paul Frisse, ga je gang. En je mag deze ook even gebruiken, dat is denk ik handig.
Dank u wel, voorzitter. Dames en heren, het is een genoegen voor u te spreken over een buitengewoon intrigerend vraagstuk. En toen het vraagstuk voorlag en mij werd gezegd dat ik daar in 10 minuten... een antwoord op moest geven, dacht ik, dat lijkt me een mooie uitdaging. En ik moest onmiddellijk denken aan iets wat ik van nabij heb gevolgd. Ik heb een klein huis in Italië en het is altijd buitengewoon interessant om het openbaar bestuur in Italië te vergelijken met het openbaar bestuur in Nederland. Vooral ook vanuit het zelfbeeld dat het Nederlandse openbaar bestuur van zichzelf heeft en wat men denkt over Italië. En meteen kwam voor ogen de uitvoerbaarheid van het rookverbod. En ik dacht in Italië, in het dorp waar wij dat huis hebben, pratend met de lokale restauranthouder, caféhouder, van met een lichte ironische ondertoon, ja, dat zal hier al reuze meevallen, de invoering van dat rookverbod. Maar wat schetst mijn verbazing? De uitvoerbaarheid van het rookverbod in Nederland was extreem veel problematischer dan de uitvoerbaarheid van het rookverbod in Italië. Ik heb daar inmiddels ook van mijn Italiaanse vrienden een verklaring voor gegeven. Het is namelijk dat de handhaving van het rookverbod in Italië in handen is van de Guardia di Finanza. En dat is net even wat strenger dan andere onderdelen van de politie. Waar de handhaving van het rookverbod in Nederland in handen is, weet ik niet helemaal zeker. Maar tot op de dag van vandaag is het nog niet helemaal geïmplementeerd, is mijn waarneming. Dus, maar goed, daar bent u niet voor gekomen. U bent gekomen. Ik heb 3 antwoorden op de vraag hoe uitvoerbaar is de Nederlandse wetgeving. En er zijn vele antwoorden mogelijk, maar deze 3 ga ik u vanmiddag geven. En ik hoop dat ze in zekere zin ook tot troost strekken. Vanuit mijn zuidelijke achtergrond beschouw ik dat als een belangrijke beschavingsopgave in dit wat meer tobberige deel van de wereld. Het bijeenkomst dat deze moeten troostrijk eindigen. Het antwoord dat u natuurlijk wil horen, daarom komt u hier, is dat de uitvoerbaarheid van wetgeving, van Nederlandse wetgeving, slecht is. Dat hoort u graag, daar wilt u over in debat. En dat is ook een goed antwoord. Het is een goed antwoord, want Nederlandse wetgeving is in een aantal opzichten niet uitvoerbaar of slecht uitvoerbaar. En dat weten wij bestuurskundigen al eigenlijk vanaf jaar 1 in onze opleiding. Want elke Nederlandse bestuurskundige heeft dit boek moeten lezen. En het is echt een fantastisch boek van Pressman en Wildavsky. En het gaat over de uitvoering van beleid. En daar zit natuurlijk ook de uitvoerbaarheid van wetgeving in. En u kunt het waarschijnlijk niet lezen, maar het is vooral interessant vanwege zijn zeer uitgebreide ondertitel die het boek buitengewoon precies samenvat. En de ondertitel is How Great Expectations in Washington, lees in deze vierkante kilometer, are dashed in Oakland. Verdwijnen in de lokale uitvoering waar dan ook. En het gaat verder met de or. Why it's amazing that federal programs work at all. Waarom het eigenlijk verbazing is dat federale programma's af en toe wel werken. En aan de hand van een sage over een bepaald onderdeel van de Amerikaanse overheid, verteld door 2 sympathieke waarnemers die graag wat moraal ontlenen aan vernietigde hoop. Nou, daar kan ik eigenlijk mee volstaan als het gaat over de slechte uitvoerbaarheid van wetgeving. Maar natuurlijk moeten ook wat Nederlandse voorbeelden worden genoemd. Nou, laat ik er een aantal noemen. U heeft ongetwijfeld vorige week in de krant gelezen dat ondanks de vele miljarden die wij hebben geïnvesteerd in de idee van passend onderwijs, de gedachte dat kinderen met het een of andere tekort of gebrek of afwijking of tekortkoming, en die hebben we steeds meer. Dat is heel interessant, hè? Dat is ook een kenmerk van beleid en wetgeving. Meestal wordt er dan geld bij een probleem gezet. En na een aantal jaren wordt er dan vastgesteld dat het probleem gegroeid is. En dat heeft met twee dingen te maken. Enerzijds is dat te maken dat het handig is om problemen te hebben, want dan krijg je geld. Toen we vogelaarwijken hadden, werd ik regelmatig door een burgemeester gebeld van wij hebben geen vogelaarwijken. Ik dacht nog, count your blessings, maar dat was helemaal niet de bedoeling. Vogelaarwijken waren gewenst, want daar kreeg je geld. En in het specifieke geval van passend onderwijs is natuurlijk onze diagnostiek steeds professioneler geworden, waardoor er wel bij vrijwel iedereen iets van een afwijking merkbaar is. De doelstelling was, dat moeten we in het reguliere onderwijs oplossen, en dat is niet helemaal gelukt. Tweede, ook recente voorbeeld, is natuurlijk de bijzondere wetgeving en beleidsuitvoeringspraktijk op het terrein van de schuldsanering. Ik ben daar zelf geen deskundige in. Mijn dochter heeft daar veel onderzoek naar gedaan. Roel In het Veld heeft daar veel onderzoek gedaan. Het Instituut voor Publieke Waarde heeft daar onderzoek naar gedaan. En die laten precies zien dat de toenemende perfectionering van de systemen om de schuld op te lossen eigenlijk het probleem vergroot. En het laatste vrolijke voorbeeld dat ik u zou kunnen noemen zijn de decentralisaties in het sociale domein. Die allemaal waren bedoeld vanuit de gedachte, als we het nou naar de gemeente verplaatsen, dan gaat het allemaal veel beter lopen, want de gemeente kent de eigen inwoners beter. Die zijn ook minder bureaucratisch, dus we gaan ook nog winst boeken. Die werd alvast als bezuiniging ingeboekt. Om vervolgens vast te stellen dat de gemeente een schandelijke bezuiniging op het sociale domein hebben uitgevoerd. Dat zat in de wetgeving besloten, maar het is toch vervelend dat het optreedt. Wat kunnen we daaraan doen? Daar kunnen we iets aan doen. Weten we al heel lang. Ingewikkelde wetgeving, die lastig uitvoerbaar is, kun je wel uitvoerbaar maken als je de beleidsvrijheid van ambtenaren of professionals om de wetgeving toe te passen en uit te voeren vergroot. En om het wat deftiger te zeggen, als je de discretionaire ruimte op het niveau van de uitvoering groter maakt. Daar hebben we ook een moderne term voor. Dat heet tegenwoordig maatwerk. Alleen het probleem is, de overheid mag geen maatwerk bieden. Want de overheid moet rechtsgelijkheid en rechtszekerheid bevorderen. En bovendien hebben wij tegenwoordig zo ongeveer van alles een mensenrecht gemaakt, zodat als er al lokale beleidsvrijheid bestaat, de rechter of het college voor de rechten van de mens, dat zal bijpunten door te zeggen, wat u in Maastricht krijgt, hoe maatwerk het ook is, moet u in Groningen ook kunnen krijgen. Nou, dat is het eerste antwoord. Daar zit een diepere laag achter. Die heeft iets te maken met het feit dat we nou eenmaal in een complexe samenleving leven en dat daar wetgeving die veel wil veranderen in die samenleving of veel voorzieningen wil creëren, nou eenmaal per definitie zelf ook complex is en problematisch. En dat kunnen we nog een beetje ingewikkelder maken. Daar hebben wij bestuurskundigen het woord reflexiviteit voor. En de simpele vertaling van het begrip reflexiviteit is de samenleving praat terug. Nou, voor de effectiviteit van beleid en wetgeving is dat buitengewoon hinderlijk. Een samenleving die terugpraat. En, want dat betekent namelijk dat als je wetten maakt of beleid maakt, de samenleving al, bij wijze van spreken, de immuniseringsstrategieën klaar heeft liggen om de wetgeving te ondergraven. We kunnen het ook deftiger uitleggen. Je maakt beleid voor een samenleving, waardoor de samenleving waarvoor je het beleid hebt gemaakt, na het maken van het beleid in strikte zin niet meer bestaat. Komt er bij mij vrij vloeiend uit, maar even oefenen en dan. Maar u snapt wat ik bedoel. Die samenleving reageert, leert en reageert op beleid. Tweede antwoord. Dit vind ik natuurlijk allemaal veel te somber, dus ik heb ook een beter antwoord. De stellingen komen straks aan de orde, maar hier alvast een voorproefje. De eerste stelling zou luiden dat complexe samenleving noodzakelijkerwijs complexe regelgeving met zich meebrengen. Dat dan maatwerk noodzakelijk is en dat het jammer is dat de overheid dat niet kan en mag leveren. Daar kunnen we straks in de discussie nog wel iets op toelichten. Tweede antwoord is, de Nederlandse wetgeving is heel goed uitvoerbaar. Want we polderen wat af, we sluiten het ene na het andere akkoord, we doen omvangrijke hervormingen, dat doen we in alle stroperigheid. En dat doen we ook nog eens met een overheidsapparaat dat buitengewoon professioneel en zeer multidisciplinair is. En het grote voordeel daarvan is dat we dankzij compromissen, dankzij representativiteit, heel legitiem beleid krijgen met veel draagvlak. Recente voorbeelden, de energietransitie, de pensioenmaatregelen, de omgevingswet. En ik citeer vooral de propaganda daarover, dat begrijpt u natuurlijk. En ik zie u al een beetje minzaam glimlachen. En daarom wat gezond tegengif tegen de idee dat Nederlandse wetgeving uitvoerbaar is. Ik heb in het kader van een aantal trajecten die bij de Raad van State hebben gelopen de afgelopen jaren ook eens wat adviezen van de Raad van State mogen bestuderen. Zijn echt voor elke Nederlandse burger die geïnteresseerd is in de uitvoerbaarheid van wetgeving eigenlijk verplichte kost. Want het gemiddelde Raad van State advies zegt over de meeste wetten dat ze niet uitvoerbaar zijn. Goed beargumenteerd. Het is een genot te lezen. En het gemiddelde reactie van het kabinet is, ja, dat zegt de Raad van State altijd, dus daar trekken we ons verder helemaal niks van aan. Nou, en zo loopt het mooi rond. Maar al die complexiteit in die wetgeving en al die tegenstellingen die daarin zien, al die ingewikkeldheid, zorgt wel voor barsten in het systeem. En wilde u het wat rauwer lezen, dan raad ik u aan een gemiddeld rapport van de ombudsman te lezen. Hoe het met de uitvoerbaarheid van wetgeving gesteld is, vooral in het perspectief van de burger. En ook, het werd net al genoemd, wat de WRR daar recent over heeft geschreven, over wat het doevermogen van de burger betekent. Ik zal u vertellen, ik moest laatst een factuur indienen bij een overheidsorganisatie, ik zal niet zeggen welke. En de overheidsorganisatie in het kader van de algemene hipheid besloten dat dat volgens een elektronisch model moest, door hen bepaald. Dus je moet zich voorstellen, u gaat eten in een chic restaurant en u zegt tegen degene die u de rekening geeft, u moet het wel de rekening zo indienen dat zoals ik het wil. Zo doet de overheid dat. Het heeft mij een dagdeel gekost om te begrijpen hoe ik het allemaal moest invullen om een simpele factuur in te dienen. Ze krijgen nog een naheffing. En Jan kent mijn tarieven, dus dat departement zit in ernstige rekenkamerproblemen nu natuurlijk. Het gaat helemaal goed komen. Nou, de diepere laag hierbij is natuurlijk dat al die akkoorden en al dat polderen wat ons effectieve wetgeving oplevert, niet altijd heel erg sterk in het belang van de burger is. Laat staan dat het in het belang van de volksvertegenwoordiging is. Nou, hier ziet u zo'n, dit is de polder. Ja, het zijn heel. En we weten ook dat als Hans Alders uit de polder wegloopt, dan staat hij onder water, dat weet je zeker. Stelling 2, uitvoerbare wetgeving vraagt om compromis en draagvlak, maar vaak hebben burger en volksvertegenwoordiger dan het nakijken. De derde antwoord, vindt u misschien verrassend, de Nederlandse wetgeving is te goed uitvoerbaar. Nou, klassiek voorbeeld vind ik zelf, en ik heb zelf mijn grootvader was aannemer, dus u weet, dus mijn gezag neemt hierdoor enorm toe, Zuid-Limburgse jongen, grootvader die aannemer is, dus daar kan ik u ook nog een prachtig verhaal vertellen, dat zal ik straks misschien even doen. Klassiek voorbeeld van die te goede uitvoerbaarheid van wetgeving is het Nederlandse bouwbesluit. Ik weet niet of u dat wel eens bestudeerd heeft. De Nederlandse overheid heeft namelijk echt het idee dat als je de mensen zelf laat bouwen, maken ze alleen maar instortende woningen, waar de deuren verkeerd open gaan, de vloeren te laag of te hoog zijn enzovoort. Dus daar hebben ze een bouwbesluit van gemaakt. Dat heeft een werkelijk grote schoonheid van genadeloze precisie begeleid. Dat is echt fantastisch. De onderwijshervormingen zijn daar natuurlijk ook een fantastisch voorbeeld van te goede uitvoering van wetgeving. En het laatste wat ik u zou willen noemen zijn twee voorbeelden waar ik mee te maken heb. Dat betreft de wetgeving op de mededinging. Ik vertelde u al, ik ben kleinzoon van een Zuid-Limburgse aannemer. En wij woonden bij mijn grootvader in huis. En regelmatig op een zondagochtend na de hoogmis vond er in de mooiste kamer van onze woning vond er een bijeenkomst plaats van 6 à 7 mannen zoals mijn grootvader. En dan dronken ze een goed glas, rookten ze een goede sigaar. En na afloop viel altijd op, gingen ze content weg. En toen ik jaren later als student politicologie aan de buis gekluisterd zat naar de parlementaire enquête bouwfraude te luisteren, had ik een beetje een idee wat daar vroeger bij mijn grootvader in huis gebeurde. Sinds ik echter regelmatig in een aanbesteding zit tegenwoordig, en ik weet niet of u ooit in een aanbesteding gezeten heeft, maar ik wens het u niet toe, dan denk ik toch, zoals mijn grootvader dat deed, was in termen van maatschappelijke kosten toch misschien te prefereren boven de waanzinnige procedures. Laatst, ik zal het u vertellen, laatst moest ik een voorstel doen voor een zeer omvangrijk opleidingstraject. Echt substantieel geld. En dat moesten wij anoniem doen. Dus ik heb nog tegen de SG gezegd van, zeg, als jij een auto koopt, dan wil je toch wel weten welk merk het is. Anders eindig je in een auto waar je nog niet dood en aangetroffen zou willen worden aan het einde van de dag. Als die door inkopers en anderen wordt aangeschaft. Anoniem. Dus je moet een opleidingsvoorstel doen waar niet staat wie het gaat verzorgen. En laat staan wie de docenten zijn. Om het objectief te maken. Toen heb ik tegen gezegd, ik weet nu wat voor opleiding jij krijgt. En dat zijn dan van die teksten van stip op de horizon, alle neuzen dezelfde kant op. En we gaan een beetje met bomen knuffelen. Dat... Ja, bij ons moeten ze naar boeken lezen. Dat vinden die inkopers echt verschrikkelijk. En wij denken dat verstandig is. Maar wat nog veel gekker is, ik weet niet of u dat kent. De VOG. Buitengewoon effectieve wetgeving. Zeer succesvol. Weet u hoeveel VOG's er in Nederland worden aangevraagd? Hoe zijn aangevraagd in 2017? Een VOG is een verklaring omtrent gedrag. Dat is een beetje bewijs dat je een nette burger bent, nooit iets verkeerds hebt gedaan. En dat je dan dingen mag doen waar kinderen bij zijn, maar ook andere dingen. Weet u hoeveel er in 2017 zijn aangevraagd? Dat 17 miljoen zijn dan. Nou, daar gaan we naartoe. Het zijn er namelijk 1.063.632. Dus van 1 miljoen functies in Nederland vinden wij met elkaar, nou ja, dat daar grote gevaren dreigen. Nou, dan krijg je zo'n... Weet u hoeveel VOG's geweigerd zijn? 3.099. Dat is, om het precies te stellen, 0,29%. Ik denk dat ik dan in een verkeerde samenleving terecht ben gekomen. Waarvoor 1 miljoen functies iets wordt gevraagd, wat maar in 0,3% van de gevallen wordt geweigerd. Dat is toch een beetje... Ik prijs de organisatie die dat doet. Dat zijn, worden kennelijk bemande voor mensen door buitengewoon verstandige en prudente ambtenaren die zeggen, nou, het moet niet te gek worden.
En de centralisatie is onder minister Korthals, niet Korthals altijd, maar Korthals, doorgevoerd.
Ja.
Met het motief, de burgemeesters gaven te makkelijk
een verklaring omtrent het gedrag af. En wat was de ervaring van burgemeesters? Ik zie mijn oud-collega hier op de eerste rij van de Leeuwarden Zoetermeer ook zitten. Dat als je als burgemeester een verklaring weigerde, gingen ze naar Utrecht, waar het centrale orgaan zat, en ze kregen hem allemaal. Dus dan kan je zien dat er ook nog abjecte redeneringen achter beleidswijzigingen hebben gezeten.
Nee, maar als het over centralisatie of decentralisatie gaat, is het buitengewoon interessant dat de argumenten die zijn gebruikt om de in het sociale domein om te decentraliseren, qua retoriek en discours hetzelfde zijn als om de politie te centraliseren. Dus dat is, ach, maakt toch voor mij allemaal niet uit. Ik kan er dan mooie boeken over schrijven. Wij kunnen in dit zaaltje zo over lachen. Maar dit lijkt mij toch een voorbeeld van te goed uitgevoerde wetgeving. En dat heeft alles te maken met dit en daarmee sluit ik af. Veel te veel is de wet een instrument geworden van maakbaarheid. Veel te veel denken wij dat de wet een gereedschapskist is waar de goede bedoelingen van de politiek, maar ook van de samenleving worden vervat in instrument om die samenleving naar eigen zin zich in te richten. En het waarborgkarakter van de wet, wat mij zeer dierbaar is, ook als bestuurskundige, komt daarmee in het gedrang. En dat bedreigt de legitimiteit van de wet veel meer dan of de wet nou uitvoerbaar is of niet uitvoerbaar. Maar het belangrijkste probleem, vind ik, met wetgeving is dat daar een veel te grote ambitie in zit om de samenleving in te richten naar je eigen wensen en voorkeuren. Ik dank u voor je aandacht.
Hartelijk dank. voordat we de stellingen langslopen, eerst toch even aan het panel. Slecht, goed of te goed? Hè? Dat zijn eigenlijk de drie antwoorden die gegeven zijn door Paul Frisse. Waar kies je dan voor, José Lazaroms, om daar maar eens even te beginnen? En je mag de microfoon aanzetten als je wil zelf. Ik kom niet meer langs, mag nu zelf doen.
Ik kies voor te goed.
Okay. Ja. Nee, Wout?
Ik kies voor weet niet. Want heel veel beleid daar is gewoon onbekend, omdat er geen informatie over wordt verzameld. Wat het resultaat ervan is. Ja, dus dan kun je ook moeilijk vaststellen dat het onuitvoerbaar is, omdat het onbekend is. Dat is toch iets anders dan onuitvoerbaarheid. Ja,
dus een vierde antwoord. En zo kunnen we misschien nog een antwoord verzinnen, weet ik niet, Jan Frans. Of zat er één tussen die je zou willen kiezen?
Ik zou willen zeggen dat ik toch de neiging heb om, met name gelet op die laatste stelling, de verhouding tussen de wet en het recht, het slecht te noemen. Maar wel binnen de randvoorwaarden van een overigens wel heel goed in elkaar zittend systeem van hoe deze samenleving is opgebouwd en ingericht. Maar dat juist zou de mogelijkheid bieden om wat terughoudender met het wetgevingsinstrument om te gaan.
Okay. Dat is wel eens een combinatie van te goed en slecht eigenlijk. Hè? Dat, als ik hem dan zo even mag formuleren. Zullen we gewoon eens even bij de eerste stelling beginnen? En het is wel leuk, ze hebben hem nog wat korter gemaakt en krachtiger. Is dat met uw toestemming, meneer Frisse? Dan maar nog even. Echt de overheid kan en mag geen maatwerk leveren. Dat is niet zozeer een stelling om tot discussie uit te wijzen. Dat is gewoon een feit. Of niet?
Nou ja, het staat tegenwoordig in vrijwel elke beleidsnotitie die de overheid schrijft dat ze maatwerk willen gaan leveren. Omdat de complexiteit van de individuele problematiek zo groot is dat je daar niet meer met generieke categorieën op kunt reageren. En dat is op zich een loffelijk streven. En vroeger kon dat ook omdat er veel ruimte voor discretionaire uitvoering was. Maar omdat we door omvangrijke juridisering, waar ook best wat voor te zeggen is, is steeds meer in de sfeer terechtgekomen van vastgelegde beleidsregels en vastgelegde jurisprudentie. En dat betekent dat je helemaal niet meer de vrijheid hebt om in Arnhem iets anders te doen dan in Groningen.
En dat is vanuit het
perspectief van een overheid voor wie wij allemaal gelijk zijn, vind ik dat een buitengewoon goed uitgangspunt. Vooral vanwege het feit dat als ik mensen voorleg, stel je nou voor dat er bij de volgende verkiezingen een democratische meerderheid komt die in overwegende mate bestaat uit partijen die u niet bevallen, vindt u het dan nog steeds een goed idee als de overheid maatwerk gaat uitvoeren? Meestal zeggen de mensen, nou nee, dat vind ik eigenlijk geen goed idee. Naar mijn oordeel mogen de bevoegdheden van de staat niet afhankelijk zijn van de toevallige politieke meerderheid die er zit. En omdat dat zo is, en elke burger wel ergens een minderheidspositie te representeren heeft, vind ik dus dat de staat op dat punt aan strikke normen moet worden gebonden en bescheiden moet zijn. Maar mijn alternatief zou dan ook zijn dat je veel meer aan de samenleving moet overlaten. Wat we in Nederland ook altijd hebben gedaan.
Staat hier te popelen of zit hier te popelen om te reageren?
Volgens mij heeft het ook te maken met hoe je een voorziening inricht.
Ik noemde het voorbeeld van het sociaal domein. Nou, dat is juist het voorbeeld waar de overheid wel bewust in decentralisatie ervoor heeft gekozen om bepaalde vormen van zorg niet meer als een rechtvorm te geven, maar als een voorziening. Waar we gemeenten beleidsvrijheid hebben om daar een eigen invulling, maatwerk te kiezen. En dat betekent dus dat je als burger niet meer die gelijke rechten hebt op een bepaald soort zorgvoorziening. En op het moment, we hebben vandaag toevallig daar een rapport over gepubliceerd, dat je dan, je hebt bijvoorbeeld ondersteuning vanuit de WMO op gemeenten. Nou, dan hangt het maar helemaal af van de gemeente waarin je woont, wat het karakter is van die voorzieningen.
Je krijgt wel een traplift, om het even heel concreet te maken, en in andere gemeenten, als je in een andere gemeente woont, niet.
Ja, daar is een bepaalde vrijheid in. En dat leidt dus ook tot ongelijkheid tussen gemeenten. Dat is eigenlijk een keuze die de wetgever heeft gemaakt bij het inrichten van de wet.
En is dat erg?
Dat is een keuze die door de politiek gemaakt is. En dus dat als wij daar niet mee zijn, dan is het aan ons om de politiek daarop aan te spreken. Dan moet het parlement, de minister en het parlement een andere keuze daarin maken. Dat is hier niet gebeurd. En bijvoorbeeld de WLZ, waar wij vandaag de wet langdurige zorg een rapport over hebben gepubliceerd. Soms gaan mensen van de WMO naar de WLZ. En de WLZ is een meer op een recht en gelijkheid gebaseerde voorziening.
Dan hebben we het over verpleeghuiszorg.
Meer ernstige, langdurige zorg.
Ik zit midden in de WLZ-discussie.
Dus het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die eerst wat lichte ondersteuning nodig en later niet langdurig niet meer zelfredzaam zijn.
En dan kom je gewoon bij, bij de Rijksoverheid uit, bij het CIZ, en die toetst uw aanvraag. En als u eraan voldoet, dan wordt uw aanvraag goedgekeurd. Ja, dus volkomen gelijk, welke gemeente u ook komt. Ja, dat is daar heeft de wetgever voor gekozen om het systeem op dat punt dus anders in te richten.
Maar José Lazaros, eerst even naar José Lazaros, dan kom ik bij u, meneer Fransen. Ja.
Ja, voor mij is nog wel de vraag van wat is maatwerk? Mm-hmm. Wat ik zelf wel heel belangrijk vind, is bij wetgeving steeds voor ogen te houden, wat was hier ook weer mee beoogd?
Dit pak is maatwerk.
Ja.
En in tegenstelling tot wat de overheid verwacht, heeft dat niet tot kostenverlaging van het pak geleid.
Eerder andersom, uiteraard.
Nee, maar even, dat is heel...
Ja. Maar we zijn, zeg maar, als ik nu kijk naar UWV, dan is ons gevraagd in belangrijke mate te automatiseren. Dus je zou kunnen zeggen dat alles wat we geautomatiseerd hebben, dat is bepaald geen maatwerk. Dat doen we vrij standaard, krijgt men dan de dienstverlening die daarmee samenhangt. Wat we nu zien is, en gelukkig maar, dat we ook weer intensieve dienstverlening mogen verlenen aan mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.
Die al een paar jaar werkloos zijn en die moeite hebben
dus
om überhaupt...
En zo is het, en dat is natuurlijk de andere kant met automatisering, dat we beter kunnen profielen kunnen maken van verschillende mensen, zodat je die mensen eruit kunt destilleren die zeg maar net wat extra zorg nodig hebben. Mm-hmm. Je kunt zeggen dat is een soort menukaart, waarbij je dus net wat anders omgaat. En je kan, bedoel, in feite, dat is een vorm van maatwerk, maar wel een vorm van maatwerk die we ook wel hebben gestandaardiseerd. Dus dat is denk ik belangrijk om dat voor ogen te houden. Maar ik noem dat wel maatwerk. Dan even ingaand op...
En ook legitiem zeg maar, maatwerk, in de zin ja. van dat kan je verantwoorden, kan je verdedigen. Precies. En is uiteindelijk beter voor ons
is
als
ook
burger.
Besproken met het parlement. Daar hebben we middelen voor gekregen, ook om die manier zeg maar maatwerk toe te passen. Wat ik nog wel een lastige vind is bij die decentralisaties, waarbij zeg maar het inderdaad zo is dat de burger dan verschillende diensten kan ervaren, want dat is gekozen met decentralisatie. Maar als het dan gaat over
terwijl het wel een soort monopolie is, want je gaat niet naar een andere gemeente verhuizen omdat de voorziening...
Nou ja, dat is nog maar de vraag.
Nou ja, misschien
dat
wel.
Dat zou ook nog op een gegeven moment...
Een soort marktwerking krijgen we dan onder de gemeente.
Dat is naar mijn idee niet wenselijk, maar dat zou kunnen gaan gebeuren. Maar je hebt ook mensen die, zeg maar, ook de sociale zekerheid is voor een deel gedecentraliseerd. En dat kan ik vanuit het idee van, er is meer contact met de burger op zichzelf nog wel iets bij voorstellen. Tegelijkertijd, als iemand aan het werk wil, dan heeft hij een werkgever nodig. En die werkgever, die zit er niet op te wachten om te maken te krijgen met 380 verschillende regelingen ter ondersteuning om dat voor elkaar te krijgen.
Ja, de psychiatrische ziekenhuizen ook heel veel mee te maken als het om de jeugd gaat nu. Hè?
Precies, dus die als dus zeg maar die werkgever is eerder bereid om een inspanning te plegen voor bepaalde groepen mensen als hij dat zeg maar ja een beetje op een normale manier kan doen en weet waar die moet zijn voor de totale groep. Dus ja, daar vind ik wel dat het vreemd.
Ja, meneer Fransen, wat doet de Raad van State eraan, zou ik bijna zeggen. Dat is een beetje een flauwe vraag, maar... Ik wou zeggen, ja, dat. En ook bij voorbaat al, hè, begrijp
kijk,
ik. Ja.
Men heeft bij de decentralisaties in het sociaal domein, is de volgende tijdreeks te zien. In 2006 kwam minister Ter Horst bij mij en zei, wil je even langskomen om een bestuursakkoord te tekenen? En toen zei ik, ja, wat staat daar dan in? Toen zei ze, nou, dat jullie 650 miljoen bezuinigen. Ik zei, nou, daar hoef ik niet voor te komen tekenen, want dat hebben jullie eenzijdig besloten. En een akkoord is nog altijd een tweezijdige wilsovereenstemming berustende afspraak. Dus daar kom ik niet voor. Ik zei, ik wil wel komen als er voor wat hoort wat is. Toen is de commissie onder leiding van mevrouw Lodders aan het werk gegaan. En die heeft gezegd, het sociaal domein gaat naar de gemeente. Het fysieke domein, het zwaartepunt bij de provincies. Volg even goed of dat ook gebeurd is. Ik zal daar nu even niet over zeggen. Toen is vervolgens in het kabinet dat erna kwam, Rutte 1, de bezuiniging ingeboekt. En vervolgens is aan het systeem gewerkt. En over dat systeem en de keuzes die daarbij gemaakt zijn, waar maatwerk een hele belangrijke pijler van vormt, daar is niet over nagedacht en gediscussieerd in de Kamer wat dat nou in de praktijk zou gaan betekenen. Want wie maatwerk toepast, die weet per definitie dat mensen in dezelfde omstandigheden verkerend
door de andere omgeving toch een andere behandeling kunnen krijgen. Dat maatwerk leidt dus uit een oogpunt van rechtsbescherming tot een hele moeilijke situatie. Want hoe kan in maatwerk de rechter toetsen aan algemene uitgangspunten en normen om een antwoord te vinden op de vraag of in de concrete situatie meneer of mevrouw wel of niet de terechte hulp heeft gekregen. Er is nu een commissie onder leiding van professor Scheltema mee aan de slag gegaan om te kijken hoe in dat gedecentraliseerde sociale domein tot een zodanige nieuwe vorm van rechtsbescherming kan worden gekomen dat die aansluit bij het maatwerk. Maar dat is nog allerminst zeker.
Want het kan wel, zegt u het zo.
Nou, de wetgever heeft het bepaald, maar ik ben het volstrekt met Paul Frisse eens dat ons maakbaarheidsideaal tot een opvatting over de waarde van wetgeving leidt die in de praktijk altijd tot teleurstellingen leidt.
Ja, want ik wou zeggen, u bent wel echt ook een liberaal. Hè? En als liberaal zou je kunnen zeggen, ik hoef niet altijd gelijk behandeld te worden in de zin van, ik ben ander iemand dan mijn buurman bijvoorbeeld. Dus waarom zou een ambtenaar mij precies hetzelfde behandelen?
Nou, ik ben wel voor gelijke behandeling in gelijke gevallen.
Maar bestaan die?
Jazeker.
Die zullen er wel bestaan. Maar het uitgangspunt van de wetgever is dat er heel veel ongelijke gevallen bestaan en dat er daarom maatwerk moet worden geleverd. Ja.
En daar moet ruimte voor worden. Maar zijn we het wel eens over het feit dat het zou moeten mogen kunnen als het goed georganiseerd is en er een rechtsbescherming toch geregeld is?
De Raad van State heeft in het laatste jaarverslag, geloof ik mij, een opmerking gemaakt over de veranderende betekenis die aan de wet wordt toegekend. De wet is traditioneel een borgingsinstrument. Nu is het een instrument geworden waarmee we allerlei hooggestemde maatschappelijke idealen willen verwezenlijken op een manier zoals de wet dat voorschrijft. Dus dwingend richtinggevend, terwijl die niet borgend is om een zekere vrijheid te geven. En dan komt ook de functie van het recht beter tot zijn uitdrukking. Dat is de stelling die Paul hier ten principale neerlegt.
Als derde stelling, waar lopen de stellingen gewoon
en
een beetje
het politieke
door?
Klimaat is natuurlijk ook door de versplintering, de uitdijing naar de uiteinde dat iedereen voor zijn eigen doelgroepje opkomt om een belang na te streven dat alleen maar door steeds hogere ambities op het gebied van de wetgeving kan worden bereikt. En dat blijkt dus een illusie. Dus je loopt een groot risico uiteindelijk de mensen meer teleur te stellen dan te bieden.
Precies. Het is eigenlijk een beetje wat u zei op één deelonderwerp. Maar we zijn daar zo in aan het doorschieten of doorgeschoten dat we precies het omgekeerde bereiken van wat we met elkaar willen bereiken. Dat is een beetje wat ik hier probeer samen te vatten. Want het is best een complexe.
Er is een buitengewoon goede term in plaats van maatwerk die veel preciezer aangeeft wat het namelijk is. Maatwerk, in de beste zin van het woord, is willekeur. En niet de willekeur die verkeerd is, maar de willekeur die je nastreeft. Namelijk dat de ene kant van de lijn, dat kan een professional zijn, dat kan een kleermaker zijn, dat kan wie dan ook zijn. En de andere kant van de lijn, de cliënt of degene die iets koopt, dat die in onderling overleg, naar eigen inzicht, niet gehinderd door allerlei externe standaarden, voorschriften, protocollen of wat dan ook, beslissen wat voor mij het beste is. Maar wij willen geen overheid die willekeur toepast. En dat kan weer, dat is precies in de woorden van wat José zegt, die automatisering. Natuurlijk, want daar hadden we vroeger een woord voor, dat heette mass customization. Dat werd lang geleden bedacht. Door die enorme verzameling databestanden konden we voor iedereen iets heel precies maken. Nou, dat is wat Facebook doet. En dat heeft niks met uw wensen te maken. En dat heeft ook helemaal niks met uw voorkeur te maken. Dat heeft te maken met de algoritmes, de standaarden, de protocollen aan de kant. Nee, dit is een analogie redenering. Okay. Dat is heel belangrijk, want dat betekent namelijk dat de overheid, zeker als de wetgeving op dit punt ook vanuit Europa steeds preciezer wordt, en als het ook maar in de buurt komt van een definitie, dit is een mensenrecht, en ik ben helemaal geen pleitbezorger om alles een mensenrecht te noemen, maar wat vroeger in Nederland de Commissie Gelijke Behandeling heette, heet nu het College voor de Rechten van de Mens, en die willen van alles een recht van de mens maken, en dan kun je dat gemeente voorziening noemen of wat dan ook, maar als daar gezaghebbend wordt gesteld, het is een mensenrecht, en als dat in Europa wordt bevestigd, dan kun je staan wat je wil, maar dan wordt het gewoon gestandardiseerd vastgesteld dat iedereen in Nederland daar recht op heeft. En dat is wat we nu zien. Nou ja, dit is het politieke debat.
Ik zou ons troosten vandaag, meneer Frisse. Ik word er helemaal mismoedig van als ik het zo hoor. Ik weet niet hoe dat u vergaat, maar het wordt steeds. Zitten wij dan allemaal als gewone burgers, moeten we daar dan mee doen?
Ik denk ook, volgens mij zijn er best wel veel mensen op Facebook die dat best wel prettig vinden. Dat ze een maatwerk krijgen als ze hun tijdlijn updaten. Dus we moeten volgens mij ook oppassen om maatwerk tot iets slechts te verheffen. Het is een politieke keuze om meer maatwerk als politiek te willen leveren. Die op gespannen voet staat met gelijkheid van iedereen. Hè? Dus het gelijkheidsbeginsel.
Maar heb ik niet hier eigenlijk over vertrouwen en vertrouwen geven? Want daar gaat het toch eigenlijk over?
Nou, ik weet niet. Ten diepste. Als het om het voorbeeld gaat van het sociaal domein. Daar is de keuze gemaakt om te decentraliseren. Om daar ook een bepaalde mate van vrijheid te geven. Maar wat toch wel erg jammer is en onbevredigend, is dat we eigenlijk geen inzicht hebben of dat nou een succesvolle operatie is geweest. Waarom? Omdat we andere 380 verschillende definities van zelfredzaamheid en participatie hebben. Dus het is heel moeilijk te zeggen dat de ene gemeente het beter doet dan de andere, of dat ze van elkaar kunnen leren. Dus als we het nou hebben over vertrouwen, nou, dan kan inzicht misschien bijdragen aan het vertrouwen, maar dat inzicht ontbreekt ons. Ja, omdat we eigenlijk niet weten of het resultaat van die operatie positief is.
Je zit precies de denkfout, die had niet bij u hoor, maar de denkfout die vaak wordt gemaakt, omdat een andere overheid het gaat betalen, wordt jeugdzorg iets anders. Dat is een hele rare gedachte, want jeugdzorg is niet afhankelijk van de mate waarin het wordt bestuurd en gefinancierd, maar jeugdzorg is afhankelijk van de professionele definities die gelden voor de uitvoering van jeugdzorg. En vervolgens zegt de overheid ook nog eens, het is niet alleen een transitie, het moet ook een transformatie worden. Dus ambtenaren zouden moeten gaan bepalen wat jeugdzorg is. Ja, dat is natuurlijk, daarmee denk je dat, daarmee is het bestuur groter dan de wereld.
Mevrouw Laarsoms, hoe kan het dan dat we toch elke keer, dat de overheid toch elke keer zichzelf vooral als vertrekpunt neemt, terwijl wij met z'n allen, heb ik ooit geleerd, de overheid toch eigenlijk zijn?
Nou ja, op zich een mooie invalshoek, want voor mij, wij maken met elkaar complexe wet en regelgeving. En dat doen we met de beste bedoelingen. Vaak om mensen te helpen in complexe situaties. Maar die mensen in complexe situaties, die kennen vaak die wet en regelgeving niet. Dus datgene wat voor hen is bedoeld, bereikt hen veelal niet. Dus aan de ene kant, dus dan hebben we wetgeving om die mensen te helpen. Zeg maar inkomensregelingen tot op details en weet ik wat. Maar de mensen die daar gebruik van zouden moeten maken, die gebruiken het niet. Dus voor mij is wel.
Daar is de inefficiëntie dan wel meteen aangetoond, lijkt.
Nou ja, dan maken we met elkaar wet en regelgeving die misschien technisch wel uitvoerbaar is, maar die uiteindelijk niet bereikt wat we met elkaar beogen. Dus we hebben dan ook nog eens een keer ontzettend ingewikkelde uitvoering gemaakt. Onze systemen zijn daar dan op aangepast. We hebben echt wel eens. Ben ik het voorbeeld kwijt, maar ik weet van een paar jaar geleden hadden we wet en regelgeving aangepast, omdat er iets politiek speelde. Ik kan het even niet meer. En we hebben later nagegaan hoe vaak daar gebruik van is gemaakt. Nul.
Ja, dat kwam ik nu ook vaak tegen.
Ja, via de Raad van State.
Precies, dus dan pas je. Dus dan zeg je al wel van dat wordt ingewikkeld. Dit is voor een hele kleine groep. En voor een hele kleine groep moet je denk ik geen wet en regelgeving aanpassen. Moet je met elkaar echt eens even om de tafel gaan zitten. Wat beogen
maar
we dan?
Maar is dat dan niet wat meer moedige bestuurders en politici die dat ook gewoon zeggen? Want je hoort het natuurlijk nooit. Je hoort nooit zeggen van nou, het is zo'n kleine groep. Daar gaan we nou niet eens iets aparts voor regelen. Dat durft niemand te zeggen, toch? Heb ik nog nooit gehoord.
Dat is een feit. In de politiek durf je niet tegen elkaar vaak te zeggen hoe het er werkelijk voor staat, omdat je in een context opereert waarin dat vaak niet wordt gewaardeerd en lastig is en de rekening wordt altijd vereffend.
In ieder geval het idee, of het zo is, weet ik niet.
Nou, laten we het erop houden. Ja. Ik heb recent een voorbeeld. Er is een studiefinancieringsregeling en onderdeel daarvan is dat iedereen een OV-kaart krijgt die daar gebruik van maakt. Iedereen weet als die aan de studie begint, dat als die is afgestudeerd, dat die kaart moet inleveren. Dat doen mensen niet. Althans een aantal niet, een flink aantal niet, omdat ze het vergeten of omdat het makkelijk is dat je nog even doorreist. Of omdat je bewust fraudeert.
Of ze maken er een vervoerbedrijfje mee, toch? Tot in de hoogste kringen.
Nog als een prins, geloof ik, hè? Ja.
De vorige minister heeft in de Kamer gezegd, ja, moet je horen, als je weet van tevoren, afgelopen met de studie, kaart inleveren en als je dat niet doet, dan krijg je een boete. Dat vindt de Kamer toch wel heel zielig. Dus komt er een faciliteit om ervoor te zorgen dat de mensen die echt niet doelbewust frauderend, toch in de eerste maand, tweede maand, derde maand van die kaart gebruik maken. Ja, dat die toch extra geholpen moeten worden om die boete niet te hoeven opleggen. Daarvoor moet een aparte voorziening in de wet worden geregeld. AVG, om uitwisseling van persoonsgegevens mogelijk te maken tussen de DUO, de dienst uitvoering onderwijs, en de vervoersfaciliteit.
Het cynisme druipt er langzaam wat af, hoor.
En ik heb gezegd, wat kost dat? Nou, zo al 1000 uur bij het DUO om dat helemaal in te regelen, weet ik wat allemaal. En dan nog op een manier dat het niet helemaal goed functioneert. En dan denk ik wel, ja, de minister is daardoor overvallen. Die heeft dat niet aanzien komen blijkbaar in de Kamer dat die amendementen zouden worden aangenomen. Ook al een pikante opmerking, zou ik zo zeggen. En ja, dan gaan we dat weer iets regelen. En wij zeggen dus braaf dat dat niet verstandig is. Maar ja, u heeft het over akkoorden en draagvlak. Daarom is de Raad van State ook bezig met een herzieningstraject van haar eigen missie en opgave. Wij willen naar voren in het traject, om veel meer, voordat er allerlei lieden zich over vraagstukken en oplossingen gaan buigen, mee kunnen denken aan de hand van onze expertise, van als je dat nou doet, denk dan hier aan, denk dan daar aan, doe het zo. En daar ontvangen we wel goede berichten op.
Moet je dat deel niet fuseren met de Algemene Rekenkamer? Want dat wilt u ook, toch? Of niet?
Ja. En uitvoering wil het ook.
Ja. En misschien ook wel met UWV.
Zeker, dat wij die
gaan we gewoon die
onderdeel
het
van
spel
die
zetten.
Operatie ook die connecties gaan verzwaren. Ja, ja. Zeker. Okay, ja.
Zeker. Wat is leuk voor een nieuwe vicepresident?
Ja. Ja.
We begonnen deze avond volgens mij met Italië. En ik heb zelf een paar jaar in Tanzania gewoond. Ik kan u vertellen, als u op Nederland op de weg rijdt, dan ziet u toch iets minder snel een overtreding van de maximumsnelheid dan als u dat in Tanzania doet. En het komt ook wel voor dat je zeg maar een berg oprijdt op een tweebaansweg, dat er voor je wordt ingehaald terwijl je de berg opgaat. U kunt voorstellen dat daar toch ook zekere risico's aan vastzitten. Volgens mij rijden ze in Italië ook niet altijd even netjes als in Nederland. Maar het geeft toch maar aan dat...
Een stuk netter.
Waarschijnlijk netter dan in Tanzania. Daar kan ik me ook wel weer voorstellen. Maar het geeft wel aan dat...
Ze hebben namelijk respect voor snelle auto's.
Uiteindelijk een overheid die een maximum snelheid vaststelt, in ieder geval in Nederland in staat is ook om te zorgen dat die gehandhaafd wordt. Hè? Ja, dat is ook een vorm van maakbaarheid. En daar wil ik niet cynisch over doen. Want daardoor zijn er in Nederland duizenden verkeersslachtoffers minder dan in 1977, hè, toen u aan het Binnenhof begon. He, dus dat heeft er is geen
korte. Parkeren. Daar,
dus dat is wel van belang om te doen dat het in Nederland maar een groot zootje is in de uitvoering. Dat is gelukkig niet zo.
Nee, maar daarom is het ook zo aardig dat we die drie antwoorden ook hebben gekregen, ja, eigenlijk.
Dat betekent niet dat er soms iets helemaal misgaat in de uitvoering. Hè. Daar zien wij in ons, want wij controleren eigenlijk de uitvoering van beleid. En daar zien wij zelf ook de voorbeelden regelmatig
De verzorging staat dus de afgelopen 10, 15 jaar voor degenen die ervan afhankelijk zijn wel een buitengewoon stuk grimmiger geworden. En de interventielast van het systeem is wel heel eenzijdig terechtgekomen. Kijk, ik woon in zo'n wijk waar het dominante communicatiepatroon de advocaat is. Dus als daar het wijkteam langskomt en zegt ik ben uw regisseur en staat meteen de advocaat klaar. Maar mijn vraag is altijd, hoe moet dat nou in die wijken waar die advocaat niet beschikbaar is en het wijkteam komt om te interveneren. En in die zin is er wel iets aan het veranderen en verschuiven. Als je de rapporten van de WRR leest en de rapporten van de ombudsman, dan is dat klassieke idee dat de overheid een betrouwbare, sympathieke, met burgers solidaire instantie is, dat is wel een beetje aan het vergrijzen.
Waar dus behoefte aan is aan politici met aandacht en belangstelling voor de uitvoering van beleid. Daar is grote behoefte aan. Om een voorbeeld te nemen van het UWV. Daar was een paar jaar geleden die persoonlijke aandacht, die was er. Toen vond de politiek dat dat eigenlijk niet meer nodig was. Dus toen werd dat huppakee wegbezuinigd. En vervolgens dacht de politiek van nou, is misschien toch niet helemaal handig. En nu komt daar weer extra middelen voor beschikbaar. En dus je kan daar weer meer.
En is dat dan
en dat, dat zeg maar dat op en neer gaan, ja. Zonder dat er eigenlijk ook nog eens een keer goed inzicht is van wat is het resultaat daar nou van. Ja, dat zou eigenlijk de politiek niet moeten willen.
Rogers, helaas, soms is het niet voor een deel ook gewoon inherent aan hoe we in elkaar zitten. We moeten, we schieten eerst de ene kant op, volgens mij, dat gaat te ver, dan moeten we weer die kant op. En ook accepteren, aanvaarden dat het niet altijd gaat zoals we willen. Of ben ik nu heel erg filosofisch en...
Nou, als ik nu dan kijk van zeg maar de tijdlijn van UBV. Ik ben daar in 2012 begonnen met inderdaad gigantische bezuinigingen. Dat ging natuurlijk in de samenleving, tenminste in het financieel gebied, heel slecht. En het UBV had de pech dat wij beleid uitvoerden, waarvan eigenlijk Ewout al zei, waarvan wij niet konden bewijzen dat het effectief was.
Maar wel het idee hadden dat het effectief
wij
was.
Wij zelf wel. Wij zelf vonden dat we best goed bezig waren. Ja. Anders doen we dat niet. Maar wij konden het in ieder geval niet op papier bewijzen. En op het moment dat er dan geld nodig is,
moet je het bewijzen.
Dan is het gemakkelijker om geld weg te strepen waarvan het nut niet bewezen is, dan geld weg te strepen waarvan dat wel zo is. Dus het geld is weggehaald niet omdat we niet wisten dat het werkt, of dat, omdat het niet werkte, maar omdat we niet wisten dat het werkt. Daarom vind ik het ook heel erg belangrijk dat wij dus echt ook, voordat we dingen invoeren, pilots hebben om goed te meten wat werkbaar is. Want ik hoop dat wij in de toekomst, als we dat beter voor elkaar krijgen, dus dat er bij, voordat er bezuinigd wordt, ook eerder wordt nagedacht, is dat ook wat wij willen? Is dat ook wat we wensen? Of zijn we eigenlijk, ja, eigenlijk voor, ook voor de maatschappij op een vreemde manier bezig door geld weg te halen, waardoor juist mensen wel aan het werk kunnen. Ja, bijvoorbeeld, we hadden oorspronkelijk dus ook reïntegratiemiddelen voor mensen met een WW. Dat hebben we gewoon niet meer. Is alleen nog maar voor mensen die arbeidsongeschikt zijn. Ik vind dat jammer. Want ik denk, zeker als ik kijk nu naar de arbeidsmarkt, dan is er denk ik, zijn er heel veel mensen die zeg maar in een administratief beroep zitten, waarvan je kunt afvragen hoe lang dat nog goed gaat. Dus je zou willen dat mensen zich omscholen. Nou ja, daar zou je zoiets voor kunnen gebruiken. Dat zit nu ook in het regeerakkoord, dat wordt opgepakt. Maar ik hoop dat met name ook werkgevers dat oppakken. Want UWV heeft het geld niet. En ik vind het wel heel belangrijk dat mensen zeg maar ook op die manier worden gestimuleerd.
Maar ik begon wel te zeggen, en dan ga ik echt even naar het publiek in de zaal. Begon te zeggen met, we hadden wel het gevoel dat het goed ging. Dat is natuurlijk wel ergens op gebaseerd. Namelijk dat er geen klachten komen of dat je goede gesprekken hebt met mensen. Dat je ziet dat mensen op een gegeven moment weer uit de bakken verdwijnen. Want ik kijk dan even naar de rekenkamer. Die zegt, ja, wij willen, het moet wel meetbaar zijn. Maar geldt dat echt voor alles? In de zin van echt kille cijfers? Of mag het ook meetbaar zijn in, dat je bijvoorbeeld, wat natuurlijk heel veel bedrijven doen, geef maar een score, hoe doen we het? Klantvriendelijkheid, lijkt mij ook van belang bij zo'n grote organisatie, of kijken jullie daar niet naar?
Zeker, en uiteindelijk is het aan de Tweede Kamer om te bepalen van welke informatie willen ze om vast te kunnen stellen dat de middelen die ze beschikbaar stellen effectief zijn. Bij het UWV speelt volgens mij meer in concreet dat mensen krijgen een reïntegratietraject of persoonlijke dienstverlening. En dan kan dus makkelijk de suggestie worden gewekt van ja, zonder die persoonlijke dienstverlening en het reïntegratie waren ze ook wel aan het werken. Want dit gaat beter met de economie. En dan krijg je een ingewikkeld gesprek van in hoeverre dat dan echt het geval is. Nou, en toen, als er dan toch bezuinigd moet worden, dan kan dan de afweging worden gemaakt. Nou, dan gaat het er wat eerder af bij het UWV dan bij een ander. Nou, dus het kan zowel het gesprek in de Tweede Kamer, het debat in de Kamer, helpen als er dus meer inzicht is in hoeverre die middelen echt bijdragen aan reïntegratie van mensen op de arbeidsmarkt. En ervan uitgaande dat dat tot een positief resultaat is, leidt, dat uit het onderzoek. Hè,
als dat niet zo is, moeten wij het ook niet doen.
Ja, nou dan krijg je denk ik ook
dat
een ander
gesprek. Dat gaat eigenlijk voor iedereen, ja precies. Ja. Ja.
Nou ja, toch even, want je zei van het goed gevoel, hè, dat zou wel een indicatie moeten zijn. Wat mij betreft is een goed gevoel niet altijd een goede indicatie. Ik denk ook met keukentafelgesprek. Laat ik zo zeggen, op het moment dat een burger die in problemen zit, iemand krijgt die hem helpt.
Voelt altijd goed.
Dat voelt goed. En het is maar de vraag of dat echt het meest effectief is wat op dat moment gebeurt. Want vaak is het dan iemand met generieke kennis, maar heeft hij wel kennis van dat specifieke terrein? En wordt eigenlijk niet iemand lang bezig gehouden, maar zijn we eigenlijk niet bezig aan datgene wat iemand echt nodig heeft. Ja. Dus zo'n burger die weet dat niet, die voelt zich hartstikke goed, maar ik weet niet of het meest effectief is.
Nou ja,
zou kunnen, maar kan
het
van niet.
Als we het heel concreet maken, ik vertelde het, mijn moeder is net uit het verpleeghuis gaan, die is aan het dementeren en die krijgt dan inderdaad iemand op bezoek die haar allemaal vragen stelt, waar ze keurig antwoord op geeft, maar die antwoorden slaan werkelijk helemaal nergens op als ik zie hoe het letterlijk gaat. Ja. Maar die geeft ze, en dat snap ik ook, want ze weten het gewoon niet. Eet u goed? Ja hoor, ik kook nog elke dag. Nou, ze kookt echt al jaren niet meer. Weet je, maar dan moet je wel iemand hebben, er zijn er ook gelukkig, en dat is ook wel leuk, professionals die dan wel gaan kijken, bijvoorbeeld in de keuken, en dan al zien hoe het zit. Maar als dat niet zo is, heb je wel een probleem, zou ik maar zeggen. Maar goed, ik wil toch eigenlijk langzamerhand, nodig eens naar de zaal. U zit de hele tijd al met uw hand omhoog. Oud-bestuurder, oud-burgemeester, vertel eens, wat wilt u weten?
Nou, ik mis eigenlijk het element cultuur. Als je bedacht hoe de Sovjet-Unie omturnde in 1991, toen dachten wij in het Westen, nou, dat is ineens een perfecte democratie geworden. Datzelfde bekruipt mij bij de decentralisatie. Ik kan me nog herinneren dat het grote stedenbeleid werd ingevoerd en Leiden en Utrecht kregen op hun donder omdat ze hun planning niet aangepast hadden hoe het Rijk het deed. En als je dan leest in het laatste rapport van de ombudsman over zorgen over de burger, voor de burger, dan merk je dat men mensen, dus ambtenaren, niet begeleid heeft in een andere manier van werken. En dat werd net aangetipt bij het punt van die pilot. En dat zou zo belangrijk zijn bij al die dingen die wij met z'n allen aanvaarden als nodig, dat je die begeleiding, die education aan die ambtenaren ook meegeeft om een grotere effectiviteit te krijgen.
En ik hoor u ook om het wat minder absoluut te doen en allemaal totaal ineens misschien. Dat je het ook eerst eens even kunt proberen, uitproberen of niet. Of zegt u dat niet?
Er zat een politiek probleem achter. Het CDA heeft dat altijd tegengehouden ten behoeve van het maatschappelijk middenveld. En toen Partij van de Arbeid en VVD in één kabinet kwamen, hadden ze de ruimte en mevrouw Keizer heeft niet nagelaten om 3 jaar lang te roepen, het gaat te snel, het gaat te snel. En het kabinet dacht natuurlijk, ja, hallo, als jullie weer om de tafel zitten, gebeurt het niet. Dus er zit altijd wel een reden achter. Maar ik vind dus dat culturele aspect, dat pilotachtige, is misschien wel wat vertragend, maar ik denk dat in praktijk veel effectiever.
En ik moet denken aan het voorbeeld over die aanbesteding. Het gaat natuurlijk uiteindelijk om mensen die het moeten doen. We kunnen het allemaal. En die maakbaarheid zit hem heel erg in wat er op papier staat.
Nou ja, Nederland, als je Nederlandse geschiedenis kijkt, is Nederland natuurlijk groot geworden door dat niet de overheid het gedaan heeft, maar allerlei particuliere organisaties. Nou, een allerlei snit van verschillende kleuren, van verschillende achtergrond. Heerlijk divers, mooi gevarieerd, een beetje onoverzichtelijk. En dat heeft de meest georganiseerde samenleving ter wereld opgeleverd. Dus dat leert ons iets over wat slim maatschappelijk besturen is. Wat we na de Tweede Wereldoorlog hebben gedaan, is een systematische verstatelijking van al die domeinen. Ja, met de grondvormen die daarbij horen, namelijk grote bureaucratie, gelijkschakeling, standaardisatie, waar soms ook iets voor te zeggen was, hè, dat is natuurlijk ook zo, maar dat is wel iets waar we nu weer opnieuw over na moeten denken, of het niet veel verstandiger is om veel van dit type maatschappelijke activiteiten weer op een veel radicalere schaal terug naar die samenleving te brengen.
En
dat de overheid daar een hele bescheiden rol in speelt.
Eén zin erachteraan, in Den Haag, ik durf dat rustig te zeggen, na 12 jaar in de Kamer gezeten te hebben en daarna 20 jaar buiten gewerkt te hebben, nu weer terug in het Haagse werk. Er is in Den Haag geen wezenlijke interesse en belangstelling in de mede-overheden. Den Haag is echt op zichzelf gericht. En als je ook ziet in het sociaal domein hoe departementen willens en wetens langs elkaar heen werken, terwijl ze een geïntegreerd product proberen neer te zetten, dan is dat eigenlijk een forse aanklacht aan Den Haag. Want die maken het ook onmogelijk, wat Frisse net zei, dat de samenleving überhaupt iets overneemt.
Nou ga ik eens even naar deze mevrouw. Hoe heeft u zitten luisteren tot nu toe?
Met enige verbazing. Ik denk dat Paul Frisse een hele goede opvolger voor Bas Heijnen zou zijn. Dat even terzijde, de column. Het andere, ik heb ruim 30 jaar in de sociale zekerheid op het ministerie gewerkt. En wat wij hebben gezien gebeuren is dat eerst de hardheidsclausule werd verbannen. En de hardheidsclausule is bij uitstek het instrument voor de uitvoerder om maatwerk te regelen.
Ik zou hem graag hebben.
En vervolgens is vooral in het, met het gedoogkabinet, en die regels gelden nog allemaal onveranderd, zijn alle kanbepalingen in moetbepalingen veranderd. Dus als je het nou hebt over wetgeving en uitvoering, dan moet je het over die techniek, de wetgevingstechniek hebben en de keuzes die daarin zijn gemaakt. En als overmaat van ramp is eind jaren 80 ook nog de woestijnwet ingevoerd, waardoor de hele goede adviesorganen die juist de informatie uit de samenleving naar het kabinet brachten, gewoon zijn geschrapt. Godzijdank hebben we nog een WRR.
Kan iemand mij uitleggen wat de hardheidsclausule kan brengen? Want ik hoor je zeggen, dus helaas, dat zou mij heel erg helpen. Wat schieten we daarmee op?
Nou ja, daarmee kan ik ook gelegitimeerd maatwerk leveren. Op dit moment hebben we een traject lopen vanuit UWV, waarin we samenwerken met de geestelijke gezondheidszorg om mensen met ernstige psychische problemen die graag willen werken, te helpen. Als wij dat heel strikt volgens de wet zouden doen, zouden we dat niet kunnen. Want wij mogen sowieso eigenlijk niet bijhouden welke mensen ernstige psychische problematiek heeft.
Dus de AVG ook.
Wij mogen bijvoorbeeld ook niet bijhouden. Wij weten dus eigenlijk van mensen vaak niet wat. Wij weten wel dat ze een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. En onze artsen weten wel wat het is. Maar de rest van onze medewerkers weten dat niet. Bijvoorbeeld een werkgever die denkt van, nou, ik wil mensen met een beperking aannemen. Het is best een investering. Dus, maar gezien mijn werkterrein, zou ik me best willen specialiseren in mensen aan het werk helpen die doof zijn of die blind zijn. En als hij dan aan ons zou vragen, heb jij die in je kaartenbak zitten? Dan moeten wij nee verkopen, want dat mogen we niet. Nou, wat we nu hebben gedaan met die geestelijke gezondheidszorg, in die samenwerking, dat wij hier en daar toch zeggen, wij pakken deze mensen bij de hand, om die mensen individueel toch te kijken hoe we ze kunnen helpen.
Maar als je een hardheidsclausule zou hebben, dan zou dat geen...
Dan is dat ook gelegitimeerd. Ja.
Maar ook nu zou dat toch voor een rechter wel stand houden, zou je zeggen? Of niet?
Nou ja, zelfs de bewindslieden hebben gewoon zelfs convenant ondertekend. Dus in die zin denken van, nou, dat komt allemaal wel goed. Maar er zijn wel momenten dat ook een departement zegt tegen een uitvoerder, ja, als wij zeggen van, we mogen het juridisch niet, ga maar gewoon doen. Maar op het moment dat de autoriteit persoonsgegevens mij aanspreekt, dan sta ik daar het te verdedigen hoe dat zit.
En dus, verklaren waarom.
En dan voel ik me toch in de kou staan.
Ja. Ja.
Dat ik aan de ene kant, dan willen we het graag goed doen. En hier en daar zoeken we de randen op. Maar ik denk wel eens van, ja, als wetgever zou je ook kunnen zeggen waar wij tot hoever we kunnen gaan. En dat we zelf met zo'n hardheidsclausule veel meer vanuit de bedoeling van de wet proberen te handelen. Levert de wet echt gewoon rare uitkomsten op.
Ja,
die zijn niet beoogd, dat gebeurt wel.
Aan hoe het in de scheepvaart zit. Hè? Dat je hebt allerlei regels ook natuurlijk op het water. Maar je mag daarvan afwijken, dat is regel 1. Als je kan uitleggen waarom je ervan afweekt.
Precies.
In het kader van veiligheid bijvoorbeeld.
Precies.
Dus ja, dat is, en eigenlijk zou je dat ook gewoon zo moeten kunnen doen, zou je zeggen. Meneer, u heeft natuurlijk heel voorzichtig, maar wel een prangende vraag.
Zeker. Ik zou toch wel wat ondersteuning aan het verhaal van Paul Frisse willen bijdragen. Ik ben zelf werkzaam in de zorg. En in de zorg is nu een schapsessie situatie bezig. Dat wil zeggen, even heel kort, zodra mensen in het veld tegen wetgeving aanlopen, wordt er gekeken of een regel niet veranderd kan worden of juist helemaal geschrapt kan worden. Ik vind dat een hele goede situatie, een hele goede ontwikkeling. Maar zouden we dat niet over de hele samenleving kunnen realiseren? Waarbij er ook een rol is voor de Rekenkamer en voor de Raad van State. Die dan veel dynamischer en veel meer met het veld samenwerken. Want het veld moet het werk verrichten. En het veld merkt vaak dat er, ja, het loopt vaak tegen regels op. En ik denk dat het ook bij de sociale zekerheid zo geldt, dat probleem er ook bestaat.
Eigenlijk een soort hulp, noodkreet hoor ik hier een beetje.
Mag ik het toch even aanvullen? Ja? Want het is volgens mij
erg op mijn hoede zijn voor bewindspersonen en topambtenaren die u komen helpen.
Daar zou ik erg behoedzaam voor zijn.
Ook, zegt de LF-schap, ja.
Nou, je zou ook, tenminste wat bij mij dit wel paar gevoelens oproept, zeg maar. We hebben het vaak van vertrouwen we de politiek, et cetera. Maar vertrouwt de politiek, zeg maar, het veld in de uitvoering? Ja, die vraag kan je omdraaien.
Ja. Dat bedoel ik overigens ook met vertrouwen, Erik.
Het is eigenlijk een vraag over de kwaliteit van wetgeving. Hè? Want er zijn natuurlijk mogelijkheden om de wet iets anders in te richten en om meer flexibiliteit te bieden. De vraag is waarom, hè, als daar behoefte aan is, waarom is dat niet gebeurd? En er is natuurlijk soms een hele grote afstand tussen de beleidsuitvoering. Hè? Bijvoorbeeld in een apart zelfstandig bestuursorgaan dat ergens in Amsterdam staat, terwijl hier in Den Haag worden de wetten gemaakt. Ja, en dan is het een ministerie van Sociale Zaken in dit geval, staat eigenlijk al... Ja, verder af van de uitvoering. En nou, het is wel van belang dat bij de totstandkoming van wetten dat er natuurlijk voldoende oog is voor de beleidsuitvoering. En daar hoort ook contact bij met partijen die daarbij
betrokken zijn. En eigenlijk is volgens mij het pleidooi om juist niet nog meer wetten te maken, maar om te kijken of we er niet van heel veel af kunnen. Hè? Dat is eigenlijk een beetje.
Ja, maar dat is ook een gesprek over de kwaliteit van wetgeving. Ja. Dat, je kunt je dus afvragen, waarom is dat gesprek hier niet eerder gevoerd? Hè? Dat is...
Nee, ik wil even wel opkomen voor mijn departement. Ik bedoel,
Sociale
zaken, maar die probeert echt...
Mijn departement, hoor je het?
Ja, het is toch mijn departement. Die probeert echt, zeg maar... Ik denk dat wij een van de uitvoeringsorganisaties zijn die de meeste ruimte krijgen voor zeg maar die uitvoeringstoetsen. En men betrekt ons ook heel vroeg daarbij bij de uitwerking. Alleen, zeg maar, momenten die ik mis, dat zijn bijvoorbeeld regeerakkoord, wat misschien ook logisch is, maar dan wordt er eigenlijk al van alles bedacht tot op instrumentniveau en later moet je dat uitvoeren. Daar ben je niet bij betrokken. En waar je ook veel minder bij betrokken bent, en die begrijp ik wel, is op het moment dat er bijvoorbeeld een sociaal akkoord gesloten moet worden. Waar dus een heleboel partijen aan het polderen zijn om ergens uit te komen. En dan is het natuurlijk niet fijn als daar een uitvoerder zit van... ja, dit kunnen jullie wel bedenken, maar dat is niet uitvoerbaar. Of dit gaat niet werken. Dat geluid kun je op dat moment waarschijnlijk niet zo goed gebruiken.
Of een clubje ZZP'ers.
Bijvoorbeeld, hè? Ik voel me zeer aansproken. Ja, straks een pensioenakkoord waar we niet op zitten te wachten als ZZP'ers. Ja.
Kijk... Ik maak over de uitvoering vanuit mijn ervaring deze opmerking. Ik zie natuurlijk vaak bij de stukken die ons worden voorgelegd, als het kabinet besloten heeft om een wetsvoorstel ter advisering bij de Raad van State voor te leggen, dat er ook uitvoeringstoetsen bij zitten. Maar die uitvoeringstoetsen, die zijn blijkbaar alleen voor intern gebruik bedoeld, want ik kan in die uitvoeringstoetsen zelden lezen of in relatie tot de voorgestelde regelgeving de uitvoering wel of niet tot complicaties leidt en hoe vanuit de uitvoering geredeneerd wordt voorgesteld de regelgeving te laten luiden opdat die uitvoerbaar is. Daardoor ontbreekt er vanuit de uitvoeringsinstantie een schakel naar de adviseur over de wetgeving, die niet, hoe spijtig ik het ook voor u vind, in de categorie zit een regeltje meer of een regeltje minder, want bij die club mogen wij niet horen. Maar dat we scherper zicht op die uitvoering zouden kunnen krijgen als de uitvoeringsinstantie zelf in relatie tot die regelgeving dat zouden aangeven, dan is dat zeker, want wij zijn voor de uitvoering van regelgeving zeer aanspreekbaar en ook benaderbaar, omdat we dat heel essentieel vinden. Maar het is en blijft toch vooral ook een kwestie van politieke cultuur. Want...
Zullen we politieke cultuur punt? Want dan zit ik hier bij iemand die politieke cultuur nog tot slot, want ik had beloofd 6:30, dus dat ga ik toch proberen. 1 minuut. Angeline Isaac, oud PvdA-Kamerlid, volgens mij. En wilde ook gewoon ook zelf, het is niet dat ik zomaar naartoe kom, maar dacht ik wil me toch even bemoeien hiermee. Want eigenlijk krijgt de politiek overal de schuld van natuurlijk, hè, toch wel.
Nee hoor.
Nou, zo voel ik het niet hoor. Nee. Maar even, we hebben het hier over uitvoerders. Maar uitvoerders zijn dus de mensen. Dat zijn de leerkrachten, dat zijn de ouders, dat zijn de kinderen. En daar begint het. Maar de zwaluwstaart, het begint natuurlijk bij uitvoeren, wat Ewout ook zegt. Ik voel me even op passend onderwijs, als ik kort in mag gaan. Ik heb zelf 15 jaar voor de klas gestaan. Ik was die leerkracht, ik kende leerlingen. Ik heb in speciaal onderwijs gewerkt. Daarna beleid gedaan, gewerkt met papier. Eerst met kinderen, toen bij de kinderen papier. En hoe ga je kinderen door papier heen leren kennen? Nou, dat is verdomd lastig. Passend onderwijs is het traject waarbij alle organisaties van ouders betrokken zijn geweest. En het is heel complex, dat weet Paul Frisse als geen ander. Dus als je zegt het kind centraal stellen, maatwerk bieden, et cetera, et cetera. Nou, er komt er zoveel bij kijken. Tweede is, Eerst keken we naar kinderen het gevoel wat u zegt. Hè? Mijn gevoel is goed. We worden nu opgeleid bij indiceren. We gaan indiceren, waarbij het eigen... Ik chargeer even, het verstand wordt uitgeschakeld. Want ik vink af of ik nou autopedagoog ben of leerkracht ben. Iedereen moet nu in dat hokje van maatwerk passen. Dus hoe gaan we dat bij elkaar brengen?
Daar krijg ik heel erg veel kriebels van.
Nou ja, goed, maar mensen moeten gewoon zelf nadenken en de marges opzoeken en die verantwoordelijkheid nemen. Dus voor mij is wetgeving als volksvertegenwoordiger altijd iets geweest. Wetten zijn regels. Die regels maken voor mensen, wat allemaal ook daar gezegd wordt, om het leven plezieriger te maken. Maar als wij is de beleidsmakers, dan zitten we heel ver uit elkaar. Wij is altijd nog de mensen waarvoor het bedacht is, die gelijkelijk en gelijkwaardig moeten optrekken met elkaar. Dat wordt in de Kamer, afsluitend Eva, dat wordt in de Kamer heel veel gedaan in deze tijd, dat weet Ewout ook. Waar het misgaat, echt afsluitend, is dat politieke partijen allemaal een andere flavor eroverheen doen. En die flavor met moties, et cetera, die door belangengroepen worden ingebracht, dan wordt het geen mooiere taart at the end. En dan worden de regels verwarrender. Dus als we die verantwoordelijkheid met z'n allen nou zullen nemen en gewoon eens terug te boksen daarin, nee, ik denk dat dat een beetje helpt.
Ja, dank u wel. Ik wil tot slot Paul Frissen het woord geven. Dat die 2 minuten mogen we dan wel uitlopen. Om eens te kijken of hier nog een eindconclusie uit te trekken valt. Nou, heb je nog iets verrassends gehoord?
Ja, zeker. Ja? Veel verrassende dingen gehoord. Nou, laat ik in ieder geval vaststellen dat, ondanks alle klagen over slecht uitvoerbare regelgeving, wij erg dankbaar mogen zijn dat we in dit mooie land mogen leven met een, en dat we ook een hele professionele overheid hebben. Laat ik dat vaststellen. En hij is ook heel professioneel, omdat hij in termen in ieder geval van aantallen mensen klein is. Ja, dat vergeten we vaak. Bij een internationaal vergelijkend perspectief hebben wij een vrij kleine overheid. Het enige nadeel is dat hij wel bijna de helft van ons inkomen verdeelt. Zoals Frits Bolkestein altijd zei, het is nu 1 juli, nu begin ik voor mezelf geld te verdienen. Vond ik altijd wel een hele precieze uitdrukking van, de vraag is of dat niet een beetje tikkeltje overdreven is. En of daar we toch niet meer ruimte in die samenleving moeten komen. Ik had laatst, om weer terug te komen op dat maatwerk, het intrigeert me echt
hoor. Heel kort hoor.
Ja, dat doe ik heel kort. Hè, want het maatwerk voor mij inderdaad uit de wereld van de culturen komt en daar iets heel anders betekent. Ik had laatst een lezing ergens en de titel daarvan had ik gegeven, Integraal Maatwerk. En ik zag echt een begeerte in de zaal. Hè, als dat zou kunnen. Hè, en toch is dat een heel diep verlangen. Hè, dit is de troostrijke gedachte waarmee ik u naar huis zou willen laten.
Met een paradox mogen gaan. Hartelijk dank. Ik vraag nog wel even Maaike naar voren. Je mag vast kloppen voor het panel en voor Paul Fris. Zeker. Zeker. En Maaike van de Montesquieu stuurt jij het ons nog wat mee te geven.
Ja, dit was een heel interessant debat. We hebben nog 2 evenementen voor de zomer, zoals u kunt zien. We hebben een politiek café over het pensioenstelsel. En we hebben nog een actualiteitsdebat over de Europese Unie. Na de zomer hebben we ook van alles, houd daarvoor alle websites in de gaten, zoals altijd. En mocht u nog even willen napraten met elkaar of met sprekers, willen we u vragen dat in de sociëteit te doen aan de overkant van de centrale hal. En dan wens ik u een hele fijne avond. Dank u wel.